nogmaals, ik had het geluk dat die van mij gewoon te kopen was.
Wacht, er is een winkel.
Ja, er zijn meerdere winkels. Ja, ja.
AliExpress voor bacteriën.
Ja, zeker.
Hoi en welkom bij de Radboud Science Podcast. Wij zijn Sofie en Bob en als voormalig studenten van de Radboud Universiteit blijven we graag op de hoogte van al het onderzoek aan de beta-faculteit waar we als student zoveel tijd hebben doorgebracht. Leren stopt nooit en daarom gaan we in deze podcast in gesprek met onderzoekers over hun onderzoek, hun eigen motivatie en de toekomst. Vandaag in de Radboud Science Podcast, onderzoek doen naar bacteriën.
Yo, Bob.
Yo, zo.
Hey, ik had weer een leuk inkoppertje voor vandaag. Of ja, inkoppertje. Ik las laatst iets wat ik interessant vond. Goed, het hele klimaatverhaal heb je natuurlijk al 100 keer gehoord. En de zeespiegel stijgt en het ijs smelt.
Niet onbelangrijk, maar inderdaad.
Zeker niet onbelangrijk, maar dat deel ken je. Maar misschien, ik weet niet of je dit deel al kent. In dat ijs wat er smelt, daar kunnen bacteriën in zitten. En die bacteriën die zitten dus ten eerste een soort van opgesloten, maar ze zijn ook bevroren. Dus ze doen niet echt meer iets. Maar wat nu dus kan gebeuren, is dat dat ijs smelt en dat die bacteriën weer opwarmen en dat ze als het ware weer een soort van tot leven komen.
Zombiebacteriën.
Nou, bacteriën, daarin zijn jij en ik echt absoluut leken. Maar iemand die dat niet is en iemand die heel veel weet over onderzoek doen naar bacteriën is Wouten. Oeh. En die is vandaag bij ons in de studio.
Wat leuk.
Wouten, leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn ook. Bedankt voor de uitnodiging.
Jij bent promovendus bij de afdeling ecologie.
Bij de afdeling microbiologie. Ja, nou, ik zeg nu gepromoveerd, maar ik heb het ingeleverd. Dus nu ligt het bij de manuscriptcommissie.
Okay.
En die moeten daar dan een zegje over doen.
Maar je hebt dus een heel proefschrift geschreven. Waarschijnlijk 150, 200 pagina's. Vol over bacteriën.
Ja.
Kun je in 1, 2, 3 zinnen uitleggen wat je onderzoek inhield?
Mijn onderzoek gaat specifiek over het metabolisme van bacteriën met stikstof. Elk leven heeft stikstof nodig, gewoon het element. En dat zit overal in, van je eiwitten tot je DNA, tot je RNA. En zowel onze cellen als bacteriën, die hebben gewoon allemaal mechanismen op zijn plek om dat op te nemen, om dat te verwerken, om dat in moleculen te stoppen en er weer uit te halen. En ook om daar energie mee te vergaren. Dus zoals dat wij brood eten en brood omzetten tot energie of daar energie uit halen, zo kunnen bacteriën dat ook met bepaalde stikstofverbindingen. En daar gaat mijn onderzoek over. Dus hoe dat dan in die bacteriën werkt.
Oké, nou, klinkt super interessant. Is dat dan ook die stikstofcyclus waar we wel eens van horen?
Ja.
En kan je vertellen hoe die dan ongeveer in zijn werk gaat?
De stikstofcyclus heeft eigenlijk een aantal cruciale stappen, kun je zeggen. En dat begint bij de stikstof die in de lucht zit. Dat is stikstofgas, N2. Dat is niet schadelijk. Daar kunnen we namelijk helemaal niks mee. En ook planten kunnen daar over het algemeen niks mee. En dus dat moet eerst omgezet worden in een vorm van stikstof wat bruikbaar is. En dat is ammoniak. Nou, en ammoniak, dat is mensen ofwel bekend als ze naar de praxis gaan omdat ze iets moeten schuren. Of het is bekend omdat het bijvoorbeeld als meststof gebruikt wordt. Omzetten van dat stikstofgas naar ammoniak, dat is een proces wat bacteriën kunnen doen. Dat kost heel veel energie voor die bacteriën. Maar daarmee maken ze dus die oneindige bron van stikstof, maken ze beschikbaar voor hunzelf. Maar goed, dan zit het dus in het systeem als ammoniak, of als eiwitten, of als biomassa van die bacteriën. En dat betekent dus ook dat andere organismen ermee aan de haal kunnen gaan. Dan heb je nog twee hele belangrijke processen. Eén daarvan is nitrificatie. Bij nitrificatie, dat is eigenlijk een proces waarbij bacteriën energie halen uit ammoniak in dit geval. Dan is er nog een laatste proces wat bij die stikstofcyclus heel belangrijk is. En dat is de manier waarop stikstof weer verdwijnt. Dat heet denitrificatie. Dat is een proces waarbij die nitriet en die nitraat die gemaakt zijn, weer gebruikt kunnen worden en omgezet kunnen worden naar stikstofgas. En zo heb je dus die cyclus rond.
Je doet onderzoek naar een specifiek soort bacterie, als ik het goed heb begrepen.
Ja.
Wat is dan in het grotere geheel de rol van deze bacterie?
Ja, dus de bacterie, wij keken naar een heel specifiek proces wat in die nitrificatiestap zit. Normaal gesproken zijn we gewend dat die bacteriën die nitrificeren, dus die nitrificatie uitvoeren, dat bacteriën zijn die dat gebruiken voor hun energiehuishouding. Dat betekent daarbij ook dat ze geen energie halen uit andere, bijvoorbeeld organische verbindingen. Dus zoals jij en ik, wij halen al onze energie halen we uit organische verbindingen. Dus suiker bijvoorbeeld. Wij kunnen geen energie halen uit ammoniak. Zo'n onderverdeling zie je ook bij bacteriën. Dus je hebt bacteriën die halen hun energie uit organische verbindingen of uit niet-organische verbindingen, zoals ammoniak. En nu is er een groep bacteriën waarvan heel lang gedacht is, hey, dit zijn bacteriën die halen, die groeien en die halen hun energie van suikers of van organische verbindingen. Maar we zien ook dat ze die ammoniakomzetting doen. En dat is raar, want je verwacht dat ze zich zullen specialiseren op
een van de twee.
Een van de twee, ja, precies. Nou, en daarom, en dat is eigenlijk al heel controversieel sinds, nou ja, de jaren 10, 20, 30. Toen is dat al opgemerkt. En toen is er een beetje onderzoek naar gedaan in de jaren 60, 70. Toen heeft het weer lang op zijn gat gelegen. In de jaren 90 is het weer een beetje teruggekomen. Maar ze zijn er nooit echt helemaal achter gekomen of nou dan die stikstof, die ammoniakomzetting, of dat al iets te maken heeft met die energiehuishouding, of waarom ze dat in godsnaam doen. Nou, daar kom ik in. We proberen de dame dus echt achter te komen van, hey, heeft dit die ammoniakomzetting, heeft het nou iets te maken met energiehuishouding? Of is het iets compleet anders? We kennen de mechanismen waarmee die ammoniak wordt omgezet van andere bacteriën. Is dat dan hetzelfde mechanisme waarbij dat in deze bacterie gebeurt? Ja, en dat bleek allemaal niet zo te zijn. Dus direct vanaf het begin zagen we eigenlijk al dat alle kennis die we hadden voor die normale ammoniakomzetters geldt, dat die niet geldt voor wat wij bestudeerden. Ja, en zo zijn we een beetje door het onderzoek heen gegaan. Zo zijn we eraan begonnen.
Je had het over, ik kijk naar een bepaalde bacterie of een groep bacteriën. Vang je die? Of hoe kom je daaraan?
Ja, goeie. Die bacterie die ik bestudeerde, die had ik gelukkig al. Of die hadden we gelukkig al. Die is al gevangen, zoals je dat zegt, in ik denk eind 19e eeuw. De eerste omschrijving in de literatuur is van 1917, als ik het goed heb. Dus in mijn geval kon ik hem gewoon kopen.
Want van nature komt hij voor in de grond?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat klopt. Hij is van nature, kun je hem vinden in de grond. Je kan hem vinden in sommige sedimenten, dus onder water. Ook afvalwaterzuiveringen komt hij best wel vaak voor.
Maar het lijkt me niet zo makkelijk om ze daar te vangen, tussen aanhalingstekens. Nee, want neem aan dat er meer bacteriën, zeg maar, rondhangen.
Ja, dat klopt. Ja. Wat je zou kunnen doen is zo'n stuk grond of zo'n suspensie van grond, om dat op een petrischaaltje te leggen met groeimedium. Dus bijvoorbeeld een beetje gistextract, lekker aangevuld met agar. Dus dan krijg je die agarplaten. Wat je vaak, als je microbiologie googelt, dan is dat het eerste wat je ziet vaak, van die agarose platen. En wat je dan kan doen is zo'n hele community met van die bacteriën daarop kweken, in verschillende verdunningen. En dan uiteindelijk kom je op een verdunning waarbij je eigenlijk altijd enkele kolonies ziet. Dus dan zie je gewoon allemaal spekjes met bacteriën. En het idee is dat elk zo'n spekje altijd is ontstaan uit één cel. Dus als je zo'n spekje kan van zo'n plaat af kan krijgen en weer doorzet op een volgende plaat en daar kan groeien, dan heb je dus in principe één cel overgezet. Dan heb je een pure cultuur. Dus dan heb je hem al gevangen. Maar, ja. Dat is clean. Dan is hij clean, precies. En nogmaals, ik had het geluk dat hij van mij gewoon te kopen was.
Wacht, er is een winkel.
Ja, er zijn meerdere winkels. Ja, ja.
AliExpress voor bacteriën.
Ja, zeker. Je moet wel een vergunning hebben volgens mij om ze te kopen. Maar die hebben wij als universiteit natuurlijk.
Ja, maar ik neem aan dus als je hem één keer puur hebt, dat het daarna niet meer zo'n probleem is, want je voert hem gewoon en dan wordt hij vanzelf groter, toch? Dus je hoeft het eigenlijk maar één keer voor elkaar te krijgen en dan ben je oké.
Ja, in de meeste gevallen wel. Wat er meestal gebeurt is dat als er een nieuwe soort ontdekt wordt en geïsoleerd wordt, ontdekken is niet zo spannend, want we ontdekken nieuwe soorten elke dag. Bacteriële diversiteit is echt bijna onuitputbaar, voor zover we weten. Maar wanneer iets in cultuur gebracht wordt, dat is inderdaad wel een belangrijk iets, dat het puur is. Dan kun je hem insturen naar zo'n cultuurcollectie. En daarbij moet dan dus ook, dan moet je hem opsturen. Dan moet je erbij zeggen hoe ze die moeten onderhouden. En dan gaan ze hem daar onderhouden. En dan gaan ze kijken of ze hem kunnen vriesdrogen, zodat ze er poeder van kunnen maken. En dan kan die gewoon in opslag. En dat klinkt misschien ook wel een beetje gek, van gewoon poeder van maken.
Ja, het klinkt alsof als je het bestelt, dat je dan een poederbrief krijgt.
Ja, dat is ook zo. Ja. Je krijgt een klein glazen ampulletje en daar zit poeder in. Met instructies hoe je hem weer tot leven kan brengen, dat poeder.
Dat vind ik misschien nogal. Dat poederding vind ik één ding, maar het feit dat je het zeg maar in de diepvries kan gooien, dat je die dingen als die bacteriën soort van uitzet.
Ja.
En dat je ze daarna gewoon weer aan kan zetten.
Nou, maar
dat vind ik zo'n vreemd idee.
Ja, het leuke is, iedereen heeft hiervan een voorbeeld in zijn keukenkastje. Iedereen die brood bakt bijvoorbeeld, die is waarschijnlijk bekend met drooggist. Mm-hmm. En dat is precies hetzelfde. Dus drooggist, gisten zijn schimmels. Dus het is dan wel, je praat dan niet over bacteriën, maar over schimmels. Maar het principe is hetzelfde.
Het idee hetzelfde.
Ja, dus je vriesdroogt het totdat het een poeder is. Om de een of andere manier zijn die kleine eencellige organismen daar dus tegen bestand. In het geval van gist gooi je er een beetje lauw water en suiker bij. En je zult zien dat het weer tot leven komt en gaat borrelen.
Dus jij bestelt je bacterie. Die krijgt een brief met ampul met poeder erin. Ja. En uitleg van, hey, water en suiker.
Ja, een, ja, ja.
Een recept.
Ja, precies.
Je wekt die bacterie weer tot leven. En wat gebeurt er dan?
Hoe duik je vanaf daar nou echt naar het onderzoek wat jij doet met die bacterie? Want je hebt ze nu, dat stopt, dus nu kun je ze gaan onderzoeken.
Ja, precies. Je moet je voorstellen, dan pakken we gewoon een flesje zoals een Erlenmeyer. Daar stoppen we dan een medium in. Dus een medium is dan de vloeistof waarin we denken dat ze goed groeien. Dus in mijn geval hadden we gewoon een soort waterige oplossing met die bacterie erin. Azijnzuur bijvoorbeeld erin en ammoniak erin. En dan gaan we meten wat ze doen. Dus ten eerste groeien ze. Dat kun je zien doordat de cultuur steeds dikker wordt. Dat die meer ondoorzichtig wordt. Zetten ze die azijnzuur om. Dat kun je meten door bijvoorbeeld CO2-productie te meten. En die ammoniak. Wij verwachten dat die ammoniak wordt omgezet in dingen zoals nitriet en nitraat. En er zit er nog één stofje tussen. Dat heet hydroxylamine. En die komt normaal gesproken niet vrij bij nitrificatie. Maar nu in ons geval gingen we al die stoffen meten en we zagen dat ze allemaal vrijkwamen. En we zagen zelfs ook dat nog meer stoffen vrijkwamen. Dus we zagen ook lachgas vrijkomen, we zagen stikstofgas vrijkomen. En we zagen ook NO vrijkomen, maar ik weet even de Nederlandse naam niet. Stikstofoxide, denk ik.
Ja. Dat zou maar gok zijn.
Ja, stikstofoxide.
Maar dus er gebeurde eigenlijk veel meer dan je had verwacht.
Ja, zeker. En dit was ook wel... We hebben je al een paar keer van in de literatuur gelezen dat al deze stoffen vrij moesten komen. Maar ja, je bent wetenschap of je bent het niet, je bent dus eigenwijs. Je wilt dat zelf ook een keer checken. We weten bijvoorbeeld van ammoniak, we weten welke enzymen er nodig zijn om het om te zetten naar hydroxylamine. En van hydroxylamine, we weten welke enzymen nodig zijn om het om te zetten naar nitriet. En van nitriet naar nitraat, en nou, et cetera, et cetera. Dus op basis van die kennis die je dan hebt, ga je kijken wat is logisch. Kunnen we dit ook traceren? En een van de manieren die we hebben om dat te traceren is door een label toe te voegen, heet dat. En wat we om die ammoniak te labelen. En het labelen van die ammoniak doen we in dit geval met isotopen. Normaal heeft stikstof een massa van 14. En je hebt ook stikstof wat natuurlijk voorkomt met een massa van 15. Maar dat komt eigenlijk bijna niet voor in de natuur. Dus ik geloof zo even uit mijn hoofd dat 99,8% van alle stikstof moleculen of elementen stikstof die voorkomen, 99,8% is 14. Maar die 15 kunnen we wel zelf maken. En dus kunnen we dat gewoon in overvloed toevoegen. Dus een van de dingen die we kunnen doen is door die 15 stikstof, dus dat heet dan het isotoop, om dat toe te voegen in die ammoniak. Dus dan krijg je zwaar ammoniak. En dan kun je daarna dus ook kijken of de stikstof van het ammoniak eindigt in die nitriet, of in de nitraat, of in dat lachgas, of in dat stikstofgas, door te meten of de massa's van die producten ook allemaal zwaarder zijn dan hun natuurlijke massa. Ja, dat hebben we gedaan. En dus zo konden we kijken, hey, inderdaad, het is echt een omzettingspad van ammoniak naar die stoffen. Dan weten we, vervolgens weten we ook dat de volgorde is, oké, we moeten van ammoniak moeten we eigenlijk naar nitriet. En van nitriet moeten we naar stikstofgas. Dat is de enige pad wat we op dit moment kennen. Nou, dan gaan we dus spelen van, dan voegen we zwaar ammoniak toe. Dan verwachten we dus dat er zwaar nitriet, zwaar stikstofgas vrijkomt. Maar datzelfde verwachten we ook als we zwaar nitriet toevoegen. Want dat is immers het enige pad. Dus het moet vanaf nitriet en dan weer naar stikstofgas. Maar wat zagen we? We voegen ammoniak en nitriet allebei toe. Maar die nitriet is zwaar. En we verwachten dus eigenlijk geen verschil. Maar we zagen dat er nu helemaal geen zwaar stikstofgas vrijkwam. Dat betekent dus dat in die hele omzetting nitriet dus blijkbaar niet belangrijk is. Of het gaat allemaal niet via nitriet. Dus het is een heel nieuw pad. En eigenlijk door zo te labelen kwamen we erachter van, hey, al die theorie die we tot nu toe kennen, ja, dat klopt gewoon niet. Want we kunnen het niet experimenteel aantonen dat dat pad genomen wordt van nitriet naar stikstofgas. Nee, toen zijn we eigenlijk weer teruggegaan en hebben we gewoon heel veel combinaties geprobeerd met die isotopen. Dus wat gebeurt als je de isotoop in hydroxylamine stopt? Wat gebeurt als je het in nitriet stopt? Wat gebeurt er als je het in ammoniak stopt? Wat gebeurt er als je het in het organisch molecuul stopt? Wat gebeurt er als je... heel veel combinaties. En zo zijn we erachter gekomen dat die bacterie van die ammoniak eigenlijk alleen maar hydroxylamine maakt. Dus dat stofje wat eigenlijk normaal gesproken niet vrij hoort te komen, omdat het vrij giftig is. En dat die hydroxylamine gewoon reageert en een soort van, ja, uit zichzelf gewoon reageert met zuurstof en zo die lachgas en die stikstofgas produceert.
Ja, dus heeft die bacterie eigenlijk niks mee te maken.
En dat laatste stukje had die bacterie helemaal niks mee te maken. Nee, dat gebeurde spontaan.
Maar waarom, waarom doet die bacterie dat dan? Waarom maakt die bacterie dan van die hydroxylamide? Want het voelt dan toch vreemd?
Ja, precies. Dat was dus inderdaad. Dus daar hebben wij ook echt wel een half jaar op zitten peinzen. Zo van, ja, waarom doen ze dit in godsnaam? Want ze vergiften zichzelf. En dat kon je ook echt zien.
Want het spul is dodelijk voor die bacteriën.
Ja, dus wat hydroxylamine is typisch zo'n stikstofmolecuul wat heel reactief is en wat graag dingen kapot wil maken. Ook bijvoorbeeld DNA. Dus hydroxylamine is ook iets wat DNA wil aan of wil. Ja, het heeft geen wil, maar
doet het gewoon.
Goed, doet het gewoon precies omdat het chemisch natuurkundig zo in elkaar zit. Thermodynamisch is het mogelijk, dus doet
zo
het.
Zo werkt het gewoon.
Ja, zo werkt het leven. Precies. Dus waarom zou je dat in godsnaam maken? En we zagen ook in onze culturen dat op het moment dat steeds meer van de hydroxylamine gemaakt werd, dat de cultuur steeds slechter ging groeien. Dus het was echt gewoon letterlijk zichzelf aan het vergiftigen.
Een soort van kamikazebacterie.
Ja, een soort van kamikazebacterie. Ja, precies. Waar we uiteindelijk op uitkwamen, is dat we echt moesten gaan nadenken van wat zijn we nou eigenlijk hier in het lab aan het doen? En hoe zou dat mechanisme in de natuur eruit zien? Want een nadeel van in het lab werken is dat je altijd onder de meest ideale omstandigheden werkt. Onder hele hoge concentraties van, in dit geval ammoniak, en hele hoge dichtheden van die bacterie. En je laat ze supersnel groeien in bijvoorbeeld, waar we ook wel eens mee werken met bioreactoren. Waarmee je gewoon echt een optimale conditie kan creëren om zoveel mogelijk bacterie te groeien in zo weinig mogelijk tijd. Eigenlijk zijn we in het lab alleen maar aan het kijken naar freaks of nature.
Je bent een plofbacterie aan het maken.
Anabole bacterie. Ja, anabole bacterie,
ja, precies, plofbacterie, ja. Dus je moet altijd bij wat je in het lab doet, moet je altijd heel goed stilstaan bij wat is de natuurlijke omstandigheid. Nou, en wat wij verwachten is dat die hydroxylamine onder natuurlijke omstandigheden echt nooit zo hoog in concentratie kan worden. Dus het kan best zijn dat die bacterie daar echt bakken van uitscheidt in de natuur, als die even de kans heeft. Maar dat het in de natuur nooit tot zulke concentraties gaat komen dat hij er zelf last van heeft. En waarom doet hij dat dan? En dat is een van de theorieën die we op dit moment hebben, is gewoon om anderen ermee te treiteren. Dus dat hij het als een soort antibioticum gebruikt. Tegen andere bacteriën.
Dus hij gebruikt het eigenlijk als een soort van wapen.
Als wapen, als warhead. Ja,
ja precies.
Ja,
een kernkopje, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat is het idee wat we daarvan nu hebben. En er zijn ook wel een aantal studies die dat dan ondersteunen.
Ik wilde je niet onderbreken. Maar doet hij dat dan om een soort van, laat ik het dan even in oorlogstermen houden, om een soort van gebied voor zich eigen te claimen waar die andere bacteriën dan niet komen, zodat hij zeg maar gewoon zelf daar alle voedingsstoffen en zo uit kan halen?
Ja, ja, dat is
of
inderdaad
is het een soort van verdediging in de zin van dat die andere bacteriën hem zouden aanvallen?
Nee, het is inderdaad een goede vraag wat je stelt. En het eerlijke antwoord is, dit weten we niet, maar daar hebben we natuurlijk theorieën over. En een van de dingen die we zien is dat die bacterie die doet dit op het moment dat hij heel veel stikstof heeft, dus heel veel ammoniak en eigenlijk te weinig koolstof. Normaal gesproken wil je die twee altijd in balans hebben. Weet je? Want je hebt zowel koolstof als stikstof nodig om te groeien. Dus als je te veel koolstof hebt, of als je te weinig stikstof hebt, dan kun je niks met die koolstof in je omgeving. Maar als je te veel stikstof hebt, dan ben je continu in competitie met anderen voor de koolstof die je in je omgeving zit. Die bacterie die doet het alleen op het moment dat hij superveel stikstof heeft. En dus inderdaad wat je zegt in het begin, misschien dat het een tactiek is om zijn gebiedje af te bakenen. Om andere bacteriën kapot te maken en daardoor misschien meer koolstof vrij te krijgen.
Koolstof te claimen.
En koolstof te claimen, ja. Ja, dat zou een slimme strategie zijn. Dit soort studies zijn ook zelfs gedaan in de bodem. Dat ze bijvoorbeeld alkaligenes toevoegen aan, aan planten. En dat ze dan zien dat bepaalde ziekteverwekkers van planten worden onderdrukt door het feit dat alkaligenes daar is.
Het voelt dus alsof er wel toepassingen voor zijn.
Ja, het is altijd moeilijk om direct toepassingen te verzinnen. Maar ik denk dat dit er inderdaad eentje zou kunnen zijn. Of dit is interessant om te onderzoeken. Want die onderzoeken die laten tot nu toe eigenlijk alleen nog maar zien, hey, alkaligenes, als we die toevoegen, dan zorgt het ervoor dat sommige ziekteverwekkers van planten minder goed kunnen groeien. En ze hebben nog niet echt kunnen aantonen waarom dat is. Nou, wij verwachten dat misschien dit een van die redenen kan zijn.
Hey Wouter.
Dankjewel.
Leuk dat je er was.
Dank jullie wel.
In de volgende aflevering van de Radboud Science podcast gaan we in gesprek met Stephanie Sonner. Zij is wiskundige en doet onderzoek naar differentiaalvergelijkingen. Dus vergelijkingen, wiskunde, moeilijk. Maar hoe doe je nou eigenlijk onderzoek naar wiskunde?
Ik heb daar wel een beeld bij, als een naïef beeld. Zeg maar het idee van, oh, je gaat voor een schoolbord staan, je schrijft er wat op, je kijkt er de hele dag naar, knikt tevreden als je klaar bent en dat is je dag.
Ik zit ook met een soort van, hoe ontdek je iets nieuws in de wiskunde? In mijn hoofd is dat af, maar dat is dus helemaal niet zo. En Stephanie doet daar dus onderzoek naar en daar gaat ze ons van alles over vertellen.
Heel erg tof.
Ja, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Doei!
Doei.
Doei.